Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over de partijen in de Tweede Kamer die ontevreden zijn met de plannen die Nederland heeft met het coronaherstelfonds. En misschien dat je binnenkort weer kan genieten van Donald Trump op. Want Musk wil hem weer de toegang tot het platform teruggeven. Maar wil Trump zelf ook wel. In mijn panel vandaag Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. En Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. Fijn dat jullie er zijn.
Goedemorgen.
Dank, goedemorgen.
Vandaag twee panelleden die wel naar het Eurovisie Songfestival hebben gekeken. In tegenstelling tot gisteren. Daar gaan we het in de tweede half uur nog wel even heel kort over hebben. Maar we beginnen zoals altijd met...
BNR breekt. Breekijzer.
En dat gaat over het bieden van steun aan Nederlandse bedrijven die last hebben van Russische sancties. Volgens CDA-Kamerlid Mustafa Amhaus treuzelt het kabinet daarmee.
Waar ik voornamelijk zorgen over maak zijn de kapitaalintensieve bedrijven die internationaal opereren. En waar natuurlijk in Nederland ook het MKB weer toeleverancier is. Dat we die bedrijven dadelijk gaan omvallen omdat ze gewoon die overbruggingskredieten niet krijgen.
Ja, dat zei hij vanochtend hier bij BNR. De EU biedt ruimte voor staatssteun, heeft regels versoepeld. Maar Nederland loopt niet voorop om daar gebruik van te maken. Amhaus wil liquiditeitssteun, staatsgaranties, overbruggingskredieten. Allemaal termen die we nog kennen vanuit de coronacrisis. Ons breekijzer vandaag. Er moet snel een steunpakket komen voor bedrijven die lijden onder Russische sancties. Wat vind jij? Heeft Amhaus gelijk en moet de staat weer als opvangnet dienen? Het is nou eenmaal zo. Of zeg je, nee, bedrijven moeten niet altijd maar hun handje ophouden. De gevolgen van die oorlog, die dragen we samen. Gevolgen van die sancties ook. Dus wij als particulieren, de staat, maar ook ondernemers moeten ook een beetje inleveren. We kunnen niet altijd alles blijven compenseren. Laat weten wat jij ervan vindt. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Ik hoor natuurlijk met name graag als je zelf last hebt van die sancties. Maar ook als je er iets van vindt. 020-468-4x0. Je kunt ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Hoor je over een minuutje of 20 wat een tussenstandje daarvan is. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Ik zie er naar uit, maar we beginnen met Anton Liggers. Hij is bedrijvendokter en partner bij Themis Company. Goedemorgen, Anton.
Goedemorgen.
Ons breekijzer. Er moet snel een steunpakket komen voor bedrijven die lijden onder Russische sancties. Wat vind jij?
Ja, natuurlijk is het heel vervelend wat er gebeurt momenteel. Maar ik ben niet direct een voorstander van het geven van steunmaatregelen. Er zijn heel veel bedrijven die te maken hebben met heel veel issues... afgezien van de oorlog in wat er nu plaatsvindt. En om je continu te gaan roepen, je moet de overheid gaan betalen... ja, daar moet wel ergens van gefinancierd worden. Ik ben wel voorstander van een bepaalde mate van coulance... van de fiscus en banken- en kredietverzekeringsmaatschappij... maar om steun te verlenen, ben ik geen voorstander van.
Nee, dus je zou kunnen zeggen, dan kan je wel voor alle steun gaan verlenen. Als een werknemer een beetje griepig is... dan gaan we ook geen steunpakketten voor optuigen. Dus eigenlijk is dit te klein daarvoor... of ben je meer gewoon tegen het principe?
Ja, ik viel even weg.
Ik vroeg, is dit dan te klein om ons stempakketten over op te richten... of ben je er principieel tegen?
Nou, ik ben er in principe geen principieel voorstander van. Mm-hmm. Afgezien van bepaalde rampen moet je wel wat doen. Maar dit is een geval van oorlog, dat is ook niet te verzekeren. En als je gaat kijken naar wat er momenteel plaatsvindt... dan lijkt alles wel een oorzaak te vinden in de oorlog met die Oekraïne... Ja, ik denk dat ook bedrijven die daar zitten... die weten ook dat Rusland nou niet een baken van rust is. En als je kijkt naar de spreiding van risico's... door te kijken naar het spreiden van bijvoorbeeld de leveranciers van grondstoffen... Mm-hmm. Dan zie je, als je je concentreert op één land... dan zie je ook dat je een enorm risico loopt. Dus er is ook veel te leren. Ik ben er voorstander van om steun te verlenen... in de zin van dat je zaken uitstelt of... een kredietfaciliteit geeft en dat je daar weer terug moet gaan betalen... Mm-hmm. Maar niet op voorhand weggeven.
Nee. Zijn er veel bedrijven die nu bij jou aankloppen met... ik heb te maken met die sancties en de gevolgen daarvan, of valt dat wel mee?
Nee, dat valt heel erg mee. Ik heb wel heel veel bedrijven gehad die last hebben gehad van de coronamaatregelen... en ook heel veel bedrijven die geen steun hebben gehad. Mm-hmm. Die voor 80% van de klif vielen... maar bijvoorbeeld hun voorraden moesten verkopen met veel verlies... En dan telde dat bij de omzet van de bedrijven, waardoor ze eigenlijk geen omzetverlies hadden. Mm-hmm. Enorm verlies hadden in de resultaten, maar geen steun kregen en bijna omvielen. En daar ben ik echt een aantal van aan het verkopen momenteel, want die gaan anders failliet.
Ja, duidelijk. We gaan een rondje panel doen, dan kom ik zo meteen bij je terug. Dan gaan we het nog eventjes wat verder uitdiepen. Ons breekijzer vandaag: er moet snel een steunpakket komen voor bedrijven die lijden onder Russische sancties. Als je wil meepraten, dan kan je je telefoon pakken. Bel naar 020-468-4x0. Dan spreek ik je graag over een paar minuutjes. 020-468-4x0. Eerst maar eens kijken hoe Pieter erover denkt.
Ja, eigenlijk vanwege drie redenen denk ik dat dit niet het juiste middel is. Ten eerste omdat we nu natuurlijk in een tijd leven met veel inflatoire druk. En op het moment dat je mogelijk meer geld in omloop zou creëren, maar ook bijvoorbeeld via zo'n steunpakket loonstijgingen bewerkstelligt die eigenlijk groter zijn relatief ten opzichte van de productiviteitsstijging, dan ontstaat daardoor meer inflatie. Dus dat lijkt me ten eerste niet verstandig. Daarnaast schept het een precedent vanuit de overheid eigenlijk richting private partijen, dat in welke veranderende economische context dan ook er een overheid klaarstaat om het hand boven het hoofd van deze bedrijven te houden. En daarbij gaat op termijn gelden dat eigenlijk de private risico's die private partijen aangaan veel meer komen te liggen bij de belastingbetaler, mm-hmm. bij de overheid, bij publieke middelen. En volgens mij moet je dat voorkomen. Tot slotte stagneert het volgens mij innovatie en concurrentie. Tussen bedrijven werd natuurlijk al even genoemd, vanwege al die verschillende contexten. Ook bijvoorbeeld tussen bestaande ondernemers die wel aanspraak kunnen maken op zulke steunpakketten dan, en ondernemers die bijvoorbeeld opkomend zijn of met een bedrijf willen starten die daar niet aanspraak op kunnen maken en dus moeten opboksen tegen een partij die veel machtiger is, veel meer in het zadel wordt gehouden. Mm-hmm. En omdat we nu bijvoorbeeld zien dat die fossiele brandstoffen natuurlijk veel duurder worden. En een argumentatie voor zo'n steunpakket zou dan zijn dat dat afwijkt van de verleden tijd en er dus compensatie moet plaatsvinden. Maar we weten natuurlijk helemaal niet of we weer teruggaan naar die verleden tijd. Mm. En op het moment dat bedrijven niet de economische prikkel voelen om ook te innoveren naar het heden en naar de toekomst, dan blijven ze hangen in het verleden. En dat voorkomt dus innovatie, is slecht voor de inflatie en verweeft eigenlijk die overheid en die markten veel met elkaar, ja. Waardoor ik denk dat het een slecht middel is.
Ja. Het is een lang betoog, maar wel duidelijk. Drie punten dus. Daphne, ik ga even in je hoofd kijken. Aan de ene kant denk ik dat jij denkt, ja, we moeten wel zuinig zijn, maar je wil ook bedrijven helpen. Hoe dan? Help, wat vind jij?
Ik ben het oneens met deze stelling. Mm-hmm. Ja, en ik bedoel, leuk dat het CDA dit vindt. Alleen, ik geloof dat Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW... een paar maanden terug nog zei van, ja, wij als bedrijven moeten ook gewoon een beetje pijn lijden. En de compensatiegekte, letterlijk, waar we als Nederland in zijn doorgeslagen... Mm-hmm. Moet ook echt een keer stoppen. Want we kunnen niet ieder risico indammen. En de overheid is geen verzekeringspolis. Ik kan er nog meer statements in gooien. Maar nee, we moeten daar echt vanaf. En ik denk ook dat inderdaad, wat er zojuist is gezegd, wat Pieter zegt, dat dat ook klopt. Je moet niet zomaar geld geven aan bedrijven. Zeker als we nu al in een periode zitten waar de inflatie zo hoog is. Maar goed, ik kan me alleen maar bij dat eerdere betoog aansluiten.
Ja, vanuit de EU is dus een staatssteunkader opgezet. De regels zijn versoepeld. Het is wel een beetje technisch verhaal, maar regeringen kunnen bijvoorbeeld bedrijven in de landbouw- en visserijsector steunen met bedragen tot 35.000 euro. Grootverbruikers van energie kunnen 25 miljoen krijgen. Hardst getroffen sectoren zelfs maximaal 50 miljoen. Nederland doet daar dus eigenlijk nog niet zoveel mee. Andere landen, zoals Duitsland en Spanje wel. Duitsland heeft al een uitgebreid pakket opgesteld met, even kijken wat er is opgeschreven, met directe subsidies, met belastingen, betalingsvoordelen, terugbetaalbare voorschotten, garanties, leningen, hybride financiering, enzovoorts, enzovoorts. Hoe komt dat, denk je, Anton, dat Nederland blijkbaar niet vooraan staat met het uitdelen van geld? Zijn we lekker conservatief?
Nou ja, ik denk dat Duitsland ook wat dichter tegen de Russische grens aan zit. Daar is ook veel meer angst. En wat je ook ziet, is dat het echt in het politieke speelveld terechtkomt. Deze vraag komt ook uit de politiek. En ook daar in Duitsland speelt de politiek en ook de verkiezingen die er zijn geweest een belangrijke rol. Mm-hmm. Ja, dan hoor je ook geluiden en er worden al heel gauw worden zaken beloofd. Ja, maar het operationeel maken van steunmaatregelen voor de oorlog in Oekraïne, dat kost er nog tijd ook. En ik denk dat je moet kijken naar twee dingen. En de eerste vraag die je moet stellen, ook in de politiek, herstelt het zich, ja of nee? Is het dus een structureel probleem? Worden zaken uitgesteld, projecten uitgesteld? Dat is een ander probleem, dat het zich niet meer herstelt. En is de schade permanent, ja of nee? Is die tijdsgebonden? Mm-hmm. Als je dat weet, dan weet je wat de echte schade is. En dan kun je kijken hoe je dat gaat oplossen. Maar ik denk niet dat de overheid dat moet doen. Ik denk wel dat banken, fiscus en kredietverzekeringmaatschappijen misschien wat coulance moeten vertonen. Dus als je een bedrijf in de problemen hebt die zaken doet met Oekraïne en die kunnen even niet aan hun dekking voldoen, en je weet niet of het tijdelijk of permanent is, dan zul je echt wel iets moeten doen. Maar uiteindelijk moet het geld wel weer terugkomen.
Ja. We gaan even naar de bellers. Fred van der Laar, goedemorgen.
Goedemorgen, met Fred van der Laar uit Den Bosch.
Zeg het maar.
Meneer Amahoes uit Helderpanningen bij Venlo moet ophouden met zijn onzin.
Ja, waarom?
Ik ben zelf lid van het CDA. Mm-hmm. Er zijn genoeg mogelijkheden om dat op te lossen via escape-mogelijkheden. Er zijn genoeg landen die niet meedoen met al die blokkades. Neem Turkije zelf. Je kunt via een bank in Spanje bij bemiddeling van een fintech-bedrijf gewoon geld doorsluizen. Dat gaat gewoon. Of je doet het via je Chinese collega's. Meneer Amahoes moet ophouden met zijn onzin.
Duidelijk. Dank voor het bellen, meneer Van der Laar. Je zou misschien ook kunnen zeggen, Pieter, die oorlog, daar kunnen die bedrijven ook niks aan doen. Stel, je bent een bedrijf dat veel energie verbruikt. Staalsector, ik zeg maar wat, de auto-industrie klaagt. Er zijn allerlei sectoren die zeggen, we hebben hier last van de luchtvaartindustrie, ja. Uiteraard. Ja, dan is het leuk dat je overheid er niet is. Of had je kunnen zeggen, ja, het is ook een beetje naïef om er geen rekening mee te houden dat Rusland een keer om zou vallen als betrouwbare partner.
Nou, vooral dat. Het is natuurlijk een in het verleden aangegaan bewust risico door dergelijke bedrijven. En iedereen had kunnen aanzien komen dat stabiliteit, die we best wel een lange tijd eigenlijk gehad hebben, sinds de economische crisis tot eigenlijk de coronacrisis, een keer weer zou omslaan in instabiliteit. En dat ook natuurlijk de afhankelijkheid van fossiele energie een keer tegen een muur aan botst. Dus al die bedrijven die er afgelopen jaren voor hebben gekozen om te profiteren van de goedkope en makkelijke infrastructuur rondom die fossiele energie, die hebben er toen baat bij gehad, die zullen nu de kosten moeten dragen. En al die bedrijven die eerder hebben gedacht, vooruitkijkend, jongens, we gaan weg faceren van die fossiele energie, laten we vooral die afhankelijkheid verminderen. Ja, die zijn nu de ondernemingen die profiteren. En daar moet je ze ook gewoon de credits voor geven.
Het is een beetje eigen schuld, dikke bult dus, Daphne, ook.
Ja, ik denk niet dat je het zo sterk kunt stellen. Maar het is natuurlijk wel zo dat dit alleen maar bewijst hoe snel wij inderdaad die transitie moeten doormaken naar meer duurzame alternatieven. En ik denk ook dat dat natuurlijk is wat er al gebeurt. We hebben ook al afgesproken dat we aan het eind van het jaar sowieso onafhankelijk willen zijn van Russische energie. En als we die kosten voor de stijgingen van de brandstofprijzen willen dempen, kunnen we ook altijd kijken wat er in Nederland wellicht nog mogelijk is.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel vandaag, je hoorde als laatste Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. En ook Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. We praten over ons breekijzer. Er moet snel een steunpakket komen voor bedrijven die lijden onder de Russische sancties. Ik praat er ook over met Anton Wiggers, bedrijvendokter. Hij is van de Themis Company en wil je reageren? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Dan spreek ik je zo meteen nog. 020-468-4x0. Je kunt ook stemmen in de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Vanmiddag is er dus een Kamerdebat over om 4 uur. Daar hoort dan altijd een brief bij. En er staat dan bij: de totale geschatte import vanuit Rusland naar Nederland betrof vorig jaar naar schatting zo'n 18,4 miljard. Dat is 3,5% van de import. Handelsrelatie met Rusland is tegelijkertijd goed voor 1% van de totale Nederlandse export. 6,5 miljard euro aan goederen, 1,8 miljard euro aan diensten. En er kan via de wereldhandel nog een flinke klap komen. Is het dan wel goed, Pieter, als de Europese Commissie die mogelijkheden biedt om daar toch wel serieus naar te kijken? Want jullie zijn er eigenlijk allemaal geen voorstander van, dat is prima.
Ja.
Maar von der Leyen creëert die mogelijkheid niet voor de lol.
Nee, precies. En volgens mij is het wel goed dat je echt op macro-economisch, op Europees niveau inderdaad gaat kijken wat betekent dit en welke middelen zijn daarvoor nodig. En dat is natuurlijk ook de reden dat de ECB natuurlijk aan het kijken is naar rentestanden en op welke snelheid moeten we die rentestanden landen met de huidige inflatie, maar ook met de huidige koopkrachtdruk verhogen, om ervoor te zorgen inderdaad dat het macro-economisch allemaal in peil te houden is. Maar vervolgens is het wel aan de nationale landen zelf om daaronder weer keuzes te maken.
Ja, Margrethe Vestager, dat is de eurocommissaris die erover gaat, die zegt van ja, we zijn goed aan het werk met de EU-leden, om te kijken hoe we dit nou op een goede manier kunnen doen. Natuurlijk ook op een effectieve manier, want dat is natuurlijk wel een risico, Anton. Dat hebben we ook gezien tijdens de coronapandemie. Er komt geld terecht op allerlei plekken waar het niet hoort. En dat moet je toch wel willen voorkomen, denk ik.
Ja, dat moet je zeker altijd proberen te voorkomen. Dat wordt vaak de controle achteraf of altijd niet gecorrigeerd, of via heel ingewikkelde aangifteprocedures, waar je ook banen mee bezig bent, waar accountants hier ook de hals over breken. Ga je proberen dat allemaal weer te voorkomen, dat dat nog een keer gebeurt. Maar je zult zien dat blijft gewoon gebeuren. Als je heel snel een maatregel moet gaan implementeren, vanuit de politiek geïnitieerd, om steun te gaan verlenen. Nou, dan is de vraag, hoe ga je dat dan doen? En wat zijn de graadmeters voor steunmaatregelen? En dat zijn overigens wel problemen die zich op microniveau voordoen. De macrobespiegeling is hartstikke mooi. Inflatoire bespiegelingen zijn ook belangrijk. Maar die zullen voor die bedrijven die er nu mee te maken hebben niet veel helpen. Nee. Dus ik denk echt dat je moet kijken naar maatwerk. Dat je echt moet gaan kijken, bijvoorbeeld als een politiek besluit om af te gaan van het gas uit de Oekraïne of uit Rusland. Een bedrijf gaat raken als de GasUnie, ik noem maar iets. Waardoor zeg maar de hele business eigenlijk naar nul gaat. Dan denk je dat je moet gaan proberen om een alternatief aan te bieden. En dat je daar een steunmaatregel voor biedt. Omdat we als land ook afhankelijk zijn van die gasleveranties vooralsnog. Ja. En macro-economisch moeten we zeker kijken naar duurzaamheidsaspecten. En dat moeten we ook zeker gaan doen. Maar de eerstkomende jaren hebben we dat gas echt nog wel nodig. Dus ik denk dat je echt maatgericht moet gaan kijken hoe je dat kan gaan doen op die manier. En dan kun je ook borgen dat het geld op de goede manier terechtkomt. En ook goed wordt besteed.
Matthijs, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar. Je vindt het onzin, geloof ik, wat we allemaal bespreken hier, hè?
Juist.
Vertel.
Nou ja, ik bedoel, het is natuurlijk zo dat er worden dan sancties opgelegd. En die sancties, de mensen die sancties opleggen, die moeten ook gewoon de schade daarvoor vergoeden.
Mm-hmm. Dus als je als Nederlandse staat sancties oplegt aan Rusland, en dat daar heb je zelf ook last van, dan moet de staat niet lullig zijn en ook die schade die je in eigen land hebt daarvoor vergoeden. En de argumenten die je dan allemaal net hoort van ja, het is wel een beetje risicovol om met Rusland zaken te doen. Je kan niet altijd geld uitdelen.
Dat vind ik complete onzin. Nederlanders die doen wereldwijd overal zaken. Het maakt geen bal uit of dat je nou op Curaçao zit, in Zuid-Afrika of in Australië. Of dat je op de Noordpool zit. Op dit moment worden er sancties opgelegd, waardoor de vervolgstap is dat ongeveer alles duurder wordt. Uh-huh. Daar wordt voor het gemak even niet naar gekeken. Dat komt voornamelijk doordat de mensen die dit soort sancties opleggen zelf vaak 20, 30, 40k euro's, vaak inkomstenbelastingvrij en met een premievrij pensioen, nogal makkelijk praten hebben. En vervolgens de raziger, de ondernemers die daarmee zaken doen, die hebben dus helemaal niets te maken met die oorlog.
Nee.
En vervolgens daarna zien zij, doordat het blijkbaar schandalig is als je met een Rus of een Rusland zaken doet die helemaal niets met die oorlog te maken heeft, je omzet ziet halveren of na een kwart of zelfs helemaal weg ziet vallen. Dat er dan mensen zijn die zeggen van oh ja, maar dat hoeven we niet te compenseren. Want, en dan denk ik bij mezelf van ja, dat is allemaal leuk als loningsmannetje, vrouwtje, om dat zo te zeggen. Maar zo werkt de realiteit niet. En
maar dat is toch ook ondernemersrisico?
Ja, dag. Ondernemersrisico is niet dat een overheid gaat opleggen dat je geen zaken meer mag doen met een ander land. En het leuke daarvan is dat op het moment dat wij hier sancties op gaan leggen, zullen de Nederlandse bedrijven daar de dupe van zijn. Maar als je een beetje slim bent, dan zet je bijvoorbeeld in China ook een LBC op of weet ik veel wat. En leef je gewoon via China je spullen.
Ja, dan ga je eromheen. Wil je daar eens op reageren, Daphne? Buiten jouw invloedssfeer om worden er sancties opgelegd. Maar daar wordt dan niet voor gecompenseerd. Wat deze ondernemer zegt, heeft hij niet een punt?
Deels, maar we hebben natuurlijk in Nederland ook een fiscaal systeem dat ervoor zorgt dat eventuele verliezen ook op die manier weggewerkt, quote-unquote, kunnen worden. Dus ik denk dat we als Nederland prima voor onze ondernemers zorgen. En dat het niet zo moet zijn, en dat is een beetje de compensatiegekte waar ik het eerder over had, dat ieder ongemak maar meteen gecompenseerd moet worden door de overheid. Want ik bedoel, dat moet ook ergens van betaald worden. Ze zijn volgens mij ondertussen al op zoek naar 20 miljard euro om de begroting weer dicht te krijgen. En dan kunnen we dit er ook gewoon niet nog eens bij hebben. Omdat het dan gewoon ten koste zal gaan van andere posten waar ook geld nodig is. Dus dan denk ik dat dit zeker niet aan bod kan komen.
Nee. Anton, er zijn wel wat regelingetjes. Bijvoorbeeld bij de RVO, daar is een subsidie. Die heet de SIB Alternatieve Markten. Dan kan je geloof ik nou 25 of 3500 euro krijgen om op zoek te gaan naar een vervangende markt met behulp van een deskundige. Dat is dan waarschijnlijk vooral voor het wat kleinere MKB. Zijn het allemaal sympathieke dingen? Of zeg je van nou, dat is ook iets, joh, zo doe je er daar ook maar lekker mee op.
Nou ja, het is zeker sympathiek, maar het zal niet echt heel veel uitmaken als jij met een budget van 3500 op zoek moet gaan naar een alternatief. Dan ben je nog wel eventjes verder, denk ik. En ik denk dat het sowieso des ondernemers is om echt te kijken naar risicospreiding. Want dat Rusland een risicovol gebied was, als je kijkt naar de expansie, als je kijkt naar de maatregelen en de oorlog op de Krim bijvoorbeeld. Ze hebben ook aangegeven dat ze dit ooit zouden gaan doen. En dan kun je daar ook op anticiperen als ondernemer door te gaan kijken, nou, als het zich voor gaat doen, wat ga ik dan doen? En ik denk als er een maatregel wordt genomen die direct impact heeft, als ik het noem, die gasleveranties. Ja, dan moet je wat anders doen dan dat je op bedrijfsgebied. Laat ik het zo zeggen, moet je ook maatregelen nemen als ondernemer. Om te zorgen dat je weet wat je gaat doen als dit zich voort gaat doen. En dan ga je ook kijken naar inderdaad risicospreiding, leveringen vanuit China, leveringen vanuit andere landen. Ja, maar ik heb wel het idee, ik ben 3,5% wat je net aangaf, import vanuit de Oekraïne, dat alles wat er momenteel fout gaat te maken heeft met de Oekraïne-oorlog. Dat lijkt me een beetje vergezocht.
Ja, dus dat is ook een makkelijk excuus. Meneer Kruis, ja. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik wilde even reageren. Ik ben gewoon dan op zo'n los gezegd consument. En ik lever alleen vanwege alle prijzen die echt de hoogte in gaan. En dan zou ik ook nog eens een keertje via de belasting ook nog eens een keertje moeten inleveren om dat weer te compenseren aan diezelfde bedrijven die nu mij aan de andere kant ook dubbel belasten.
Ja, dus ook om die reden zegt u niet doen dus?
Ja, niet doen.
Nee, en dat u dan meer moet betalen, dat is er maar zo, ja.
Ja, dat doe ik nu ook al. Ja. En dan ga ik nog eens een keer via de schatkist ook nog eens een keertje extra betalen.
Ja, duidelijk. Dank voor het bellen. Okay. Tot slot van deze uitzending nog heel even kijken naar meneer Kruis. Die zegt, ik ben een gewone consument of gewoon een particulier. Is jullie indruk hier in de studio, Pieter en Daphne, dat daar op dit moment genoeg voor gebeurt? Als je kijkt naar inflatie, vorige maand ongeveer onveranderd ten opzichte van de maand ervoor. Het is nog steeds gruwelijk duur. Je ziet het allemaal in de supermarkt. Een paar maanden geleden kon je misschien nog wel zeggen, ach, ik zie het niet zo in mijn bonnetje, maar ja, het is nu gewoon overduidelijk. Dit gaat toch echt wel problemen opleveren. De Nibud ziet het ook. Steeds meer mensen ook gewoon met een middeninkomen die gewoon tegen enorme problemen aanlopen.
Ja, dat klopt. Het lastige is alleen natuurlijk dat eigenlijk bijna elk middel dat je als compensatie of steun voor de gemiddelde Nederlander wil inrichten, natuurlijk wordt betaald vanuit belastinggelden van diezelfde gemiddelde Nederlander. Ja. Om echt iets te betekenen voor die mensen met bijvoorbeeld een kleine portemonnee of ook al die begin-middeninkomens die het lastig hebben, nou, dan zul je dat geld moeten pakken waar het meeste zit. En dat zit nu toch bij bijvoorbeeld de vermogens. En dan zou je eventueel moeten nadenken aan een verhoging van de vermogensbelasting. Maar heel veel meer dan dat kun je natuurlijk niet doen, behalve op termijn natuurlijk die rente verhogen en hoop dat het allemaal wat afkoelt.
Ja. Ik ga afscheid nemen van Anton Wiggers, maar niet voordat ik hem vraag. De bedrijvendokter, stel je bent ondernemer, je hebt een onderneming, je loopt nu tegen problemen aan als het gaat om Rusland en sancties. Wat moet je dan doen?
Maak een plan, praat met je bank, ga kijken wat ze voor je kunnen doen. Praat met je kredietverzekeraar en ben de ellende voor. Deel je ellende met die financiers, dan zul je zien dat ze best meer kunnen doen en willen doen dan je denkt dat ze gaan doen.
Ja, en anders mag je Anton Wiggers nog wel bellen, denk ik.
Dat mag ook, altijd.
Okay, heel goed. Dankjewel, Anton Wiggers, bedrijfsdokter. Op onze Instagram-pagina is zo'n 70% het ook oneens met ons breekijzer. Er moet snel een stempakket komen voor bedrijven die lijden onder de Russische sancties. Ik hoop dat Mustafa Amhaus meegeluisterd heeft en dat hij het vanmiddag meeneemt in het Kamerdebat. Zometeen gaan we praten over al het andere nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over andere financiële steun, het coronaherstelfonds van de EU en wat Nederland eigenlijk met dat geld gaat doen. En we praten over Trump en zijn mogelijke comeback, nu Elon Musk alle gesnoerde monden op Twitter weer helemaal de vrije loop wil laten. Een geweldig platform met alleen maar meningen en iedereen mag daar zeggen wat hij wil. Heerlijk lijkt me dat. Tweede deel van BNR breekt zometeen.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad, en Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met het coronaherstelplan. Want meerdere partijen in de Tweede Kamer zijn niet bepaald blij met dat herstelplan. We krijgen naar verwachting zo'n 4,7 miljard euro uit het Europees Herstelfonds. En dat wordt gebruikt om extra geld te steken in eigenlijk allerlei punten die al in het regeerakkoord stonden. En dat is ook gelijk een beetje de kritiek. Het gaat om duurzame energie, kwantumtechnologie, kunstmatige intelligentie, tegengaan van de stikstofbelasting op de natuur, investeringen in zorg en onderwijs. Ja, dat soort zaken. En Kamerleden zeggen dat mist allemaal wat creativiteit. En eurosceptische partijen vinden het überhaupt flauwekul, want het is geld dat we zelf in de fonds hebben gestoken, dat krijgen we nu weer terug. Nou, koekoek. We gaan maar eens kijken hoe onder mijn panelleden erover denken. Is dit nou een goed ding, dat coronaherstelfonds? Moeten we blij zijn met dat geld? Of is het eigenlijk een beetje een lelijk vehikel, wat ook als een soort mosterd naar de maaltijd komt, omdat de economie toch al wel aardig teruggeveerd is? Daphne, begin maar eens bij jou. Wat vind jij van de kritiek van die Kamerleden? Is het coronaherstelfonds een gedrocht waar we misschien gewoon van af moeten?
Nee, denk ik niet. Ik bedoel, ja, het is er, dus daar moet je er ook gebruik van maken. En het is ook wel weer typisch natuurlijk dat de oppositie het weer oneens is met de plannen en dat gebruikelijke. Mm-hmm. Volgens mij zeggen ze ook dat ze te weinig de gemeente en de meer lokale overheden in hebben meegenomen. Nou, die kritiek snap ik ergens nog wel. Maar het is natuurlijk volkomen logisch dat ze het geld uitgeven aan zaken waar ze überhaupt het geld in eerste instantie al voor wilden gebruiken. Namelijk dingen die in het coalitieakkoord stonden. Ik kan er ook zeker wel inkomen.
Ja, maar je had natuurlijk ook wel wat groter kunnen denken misschien en wat spannender hoe moet je dat nou zeggen? Dit zijn allemaal dat je denkt van ja, er gaat nu extra geld naar plannen die we al hadden. Je kan ook denken, nou, van dit geld gaan we nou eens eventjes flinke, weet ik veel, een treinverbinding aanleggen die goed is voor ons verdienvermogen, dat soort
absoluut
zaken.
Absoluut, zeker. Maar ik denk dat een kritiek is die je kan hebben op de politiek algemeen. Dat het gebrek aan visie natuurlijk alomvattend is. En ik denk dat je door middel van zo'n coronaherstelfonds dat niet ineens gaat draaien. Het is gewoon zo dat de hele politiek natuurlijk eens een keer achter zijn oren moet gaan krabben om te kijken hoe we wat meer naar de toekomst kunnen kijken.
Pieter, kan jij wel vinden in de kritiek van de oppositie?
Nou, eigenlijk niet helemaal. Omdat we natuurlijk het vorige half uur geconcludeerd hebben dat we de afgelopen tijd te vaak geconfronteerd zijn met crisissen. Mm-hmm. Waarvan we eigenlijk achteraf moeten zeggen, misschien hadden we dat wel zien aankomen. Hadden we ons daarop kunnen anticiperen. Maar nu zijn we een beetje laat en moeten we gaan werken met compensatiemaatregelen. Op het moment op bijvoorbeeld het gebied van onderwijs, duurzaamheid, energie, volkshuisvesting. Dat je van tevoren inderdaad al investeringen voor de lange termijn mogelijk maakt. En een aantal hervormingen ook doorvoert. Want die gelden zijn, daar zitten ook voorwaarden aan verbonden. Dan denk ik dat voor het land, voor het welzijn en het verdienvermogen op lange termijn ontzettend goed is. Wat wel natuurlijk matig is, vind ik, is dat de coalitie ontzettend lang gewacht heeft met het indienen van plannen.
Maar de allerlaatste.
Ja. Precies.
En daar was ook kritiek op vanuit de Kamer.
Ja, en als je nu dan hoort dat inderdaad lokale overheden, maar ook bijvoorbeeld het maatschappelijk middenveld zegt van had het iets coherenter en graag met gedeeld eigenaarschap laten plaatsvinden. Mm-hmm. Dan denk ik wel, nou, dan hebben ze wel een beetje zitten slapen. Ja. Maar goed, nu het er is, en laten we dan ook gewoon omarmen en er zo mooi mogelijk feestje van maken.
Ja, ik vind het vooral grappig, Daphne, dat jij hier op zich dan wel enthousiast over bent, maar geld uitdelen voor een crisis die nu speelt dan weer niet. Dus wat is dan het verschil tussen dat corona-herstelfonds van een paar miljard en een paar miljard steken in bedrijven die lijden onder sancties?
Ja, het is er nu toch al. En ik bedoel, ik denk dat als je naar de toekomst kijkt, dat je dan inderdaad voorzichtig moet zijn met de hele
conversatie. Als je het opnieuw zou doen, zou je er misschien niet zo enthousiast over zijn, over dat hele corona-herstelfonds.
Ja, ik denk dat als je kijkt naar een situatie als corona, dat natuurlijk intens uniek is geweest. Mm-hmm. En de compensatiemaatregelen die daaruit voort zijn gevloeid, valt ook echt wel wat voor te zeggen. Dus ik wil ook niet het beleid uit het verleden nu kritiseren. Maar ik denk wel dat we daardoor in een soort van een versnelling zijn gesprongen om maar ieder ongemak te compenseren. En ik denk dat dat ook wel iets is waar we waakzaam voor moeten zijn. Zeker nu er gewoon een geopolitieke situatie aan de hand is, waardoor er bedrijven bijvoorbeeld een nadeel ondervinden. Ja, dat kan altijd gebeuren.
Ja, en het verschil is natuurlijk dat bij die compensatiemaatregelen die worden voorgesteld, vindt er eigenlijk een soort afkoping plaats van de gevolgen van een bepaald probleem. Mm-hmm. Wat natuurlijk hier heel veel meer plaatsvindt, is dat er gelden gaan naar het voorkomen van oorzaken die in de toekomst voor problemen kunnen zorgen. Ja. Dus waar die gelden, die compensatiegelden, volgens mij veel meer symptoombestrijding is, denk ik dat je hier op lange termijn juist kan voorkomen dat je in de toekomst met allerlei compensatiemaatregelen moet komen, omdat bijvoorbeeld op de qua volkshuisvesting, onderwijs, duurzaamheid, energie, er minder problemen gaan ontstaan.
Het zijn investeringen natuurlijk. Ja. Daar kun je altijd eigenlijk geld aan uitgeven. Ja. Ook, om de staatsschuld op te laten lopen.
Liever structureel investeren dan reageren op rampspoed die nu gaande is. Ik krijg wel het idee, Pieter, dat het ministerie van Financiën eerst onder Hoekstra, nu onder Kaag, niet echt met liefde aan dit project gewerkt heeft. Moest dan wel een beetje tegen heug en meug, heel laat. En dan is het er en dan ligt er een beetje een ongeïnspireerd voorstel met een beetje geld daar, wat gingen we toch al doen. Ja, nou ja.
Ja, dat is jammer. Ja. En ik zit ook nog een beetje te zoeken naar hoe dit zich verhoudt tot het Wopke Wiebes groeifonds. Mm-hmm.
Kan ook nog leeg trekken.
Nou ja, veel van de natuurlijk ideeën die daar worden voorgesteld liggen wel in lijn met de geest van deze gelden. En het zou zonde zijn natuurlijk dat als je bijvoorbeeld een heel groot project zou kunnen financieren met zowel die gelden als die EU-gelden, dat je dat niet door laat gaan, omdat dat belegd is bijvoorbeeld bij twee aparte ministeries, mm-hmm, of dat twee aparte trajecten zijn. Dus iets van misschien integraliteit en hoe verhoudt zich dat tot elkaar en ook tot het regeerakkoord en daar uitleg over. Maar misschien gaan we dat horen in het debat, maar dat zou nog wel gewend zijn.
De cultuursector klaagt trouwens ook. En de oppositie klaagt dan weer daarover. En die zegt, ja, de cultuursector is niet genoeg betrokken in die plannen, terwijl het wel een van de meest geraakte sectoren was tijdens de coronapandemie. Had er meer aandacht voor cultuur moeten zijn in de plannen? Dat je eens wat mooie grootse plannen doet met musea en theaters en dergelijke, om daar goed in te investeren. Ook zie je al lachen, Daphne.
Nee, ik denk dat echt wel een zinnig voorstel is, hoor. Maar dat het ook een beetje aansluit bij wat al eerder is gezegd. Ja, ze waren gewoon intens laat. Ik denk gewoon niet dat ze de tijd hadden genomen om met alle lagere overheden, verschillende instanties in gesprek te gaan over wat heb je nou echt nodig. Desalniettemin, zijn er nog steeds, liggen er gewoon goede plannen op tafel. Maar als ze dat eerder hadden gedaan, en dat is ook de terechte kritiek, denk ik wel, van de Kamer, hadden ze meer partijen kunnen spreken.
Ja, tot slot van dit onderwerp. De echte sceptici zeggen, ja, het is gewoon een beetje schuiven met geld. We maken geld over naar Brussel en nu stort Brussel weer een beetje geld terug met allerlei voorwaarden. Het is omslachtig gedoe en dat geschuift met geld levert uiteindelijk ook niks op. Is het dat te kort door de bocht of zit er ook wel iets in?
Daar zit een kern van waarheid in, maar het probleem is dat natuurlijk alles schuiven met geld is. Elke subsidie, elke overheidsinvestering wordt natuurlijk ook weer ergens opgehaald. Het is niet dat er geld massaal uit het niets komt en dat we daarvan profiteren. Het is altijd een verdelingsvraagstuk geweest. En het feit dat dat ook hier plaatsvindt, lijkt me niet meer dan logisch.
Dan gaan we naar de politie. Althans, niet wij, maar we gaan het hebben over de politie. Die gaan namelijk een team opzetten van zo'n 250 agenten die zich volledig gaan focussen op het beschermen van individuen. En dan gaat het niet om het allerhoogste beveiligingsniveau, zoals de Wildersjes of de Willem-Alexandertjes van deze wereld, maar een leveltje daaronder, Denk aan bijvoorbeeld de beveiliging bij een grote strafzaak of bij een bedreiging. Daar komt dus een heuse nieuwe dienst voor. Ook om te voorkomen dat daar nu agenten die eigenlijk gewoon op straat moeten rondlopen daarmee belast worden. Beveiligen van advocaten, rechters, dat soort types. Wordt nu bijvoorbeeld ook wel eens gedaan in het Marengo-proces door het leger. Die staan dan met enorme wapens bij de rechtbank en zo. Is het goed dat daar een aparte divisie voor komt, waar geloof ik 100 miljoen voor vrijgemaakt wordt?
Ja, heel veel geld inderdaad. Ja,
voor 250 mensen, dat is 4 ton per agent. Nou, dat is wel. Goed jaar gekomen.
En tegelijkertijd zien we natuurlijk, als we naar de lijstjes kijken van bijvoorbeeld de persvrijheid, onze rechtsstaat, dat qua met name veiligheid echt onder druk staat. En dan kun je inderdaad wel de verantwoordelijkheid voor de bescherming van deze ontzettend belangrijke mensen in de samenleving neerleggen bij een hele grote groep mensen. Waarbij gedeeld eigenaarschap over heel veel mensen soms geen eigenaarschap betekent en daardoor ook een gebrek aan verantwoordelijkheid. Of je zegt inderdaad, en dat gebeurt volgens mij nu, we pakken de handschoenen op en we gaan een expertise-team inrichten met voldoende middelen. Mm-hmm. Die hier echt vanuit een integrale blik vol verantwoordelijkheid de komende tijd mee bezig gaat. Volgens mij een goed plan.
Ja, dat is ook een taak van de overheid. En niet iets waar je bijvoorbeeld particuliere dienstverleners voor kan inzetten. Daphne?
Nee, ik denk voor zulke zaken niet. Ik denk dat het heel goed is dat er nu geld voor vrij wordt gemaakt. De enige zorg die ik nog wel heb is dat geld natuurlijk niet alles oplost. Zeker niet bij de politie. Je hebt ook gewoon de mensen nodig die het willen doen. En ik denk dat ten aanzien daarvan nog wel nieuwe ideeën of plannen mogen ingevoerd worden. Een voorbeeld daarvan is dat nu gevangenen die in extra beveiligde instellingen zitten, die moeten ook door die beveiligde transporten de hele tijd naar de rechtbank worden vervoerd. Nou, die mensen die kun je eigenlijk gebruiken voor deze teams. Mm-hmm. En de mensen in de extra beveiligde instellingen, de EBI's, moet je gewoon via een videoverbinding bijvoorbeeld aanwezig laten zijn. Dat is ook deels een bezuinigingsmaatregel. Mm-hmm. Die er wel voor zorgt dat je in ieder geval de mankracht weer vrij kan maken voor deze investering. Want ik denk echt dat het heel goed is dat we dat gaan doen met z'n allen.
Er worden geloof ik ook wel stappen ingezet. Hè? Want in Vught zijn ze helemaal zat dat er allemaal van die busjes door wijken rijden om een gevangene heen en weer te slepen.
Intens gevaarlijk.
Terwijl je kan er allerlei dingen met Skype en dergelijke en beveiligde verbindingen doen. Zouden we niet ook eigenlijk het onderliggende probleem weer moeten aanpakken, Daphne? Namelijk dat er blijkbaar meer te beveiligen mensen zijn. Dus meer mensen die bedreigd worden. Ja, we zijn nu een beetje aan het dweilen, maar de kraan staat toch open. Want blijkbaar is het nog steeds bon ton om journalisten te bedreigen en advocaten en rechters en officieren, dat soort types.
Ja, en dat klopt absoluut. We hebben het hier een aantal weken geleden ook gehad over minister Jezelgus, die 100 miljoen euro ook had vrijgemaakt om drugscriminaliteit aan te pakken. Uh-huh. Nou, in dat geval kun je natuurlijk beter voorkomen dan genezen. En kun je ervoor zorgen dat er juist eigenlijk meer wijkagenten zijn, meer blauw op straat, zoals ze dat dan zeggen, om ervoor te zorgen dat er überhaupt dat die drugscriminaliteit voorkomen kan worden. Ja. Zodat je op de lange termijn het ook niet mensen nodig hebt die de beveiliging moeten krijgen omdat ze kroongetuigen zijn in een zaak tegen een tachy of noem maar op.
Ja.
Dus ja, eens.
Burgemeester Halsema kan dat misschien nog wel op dat lijstje erbij ook. Het kabinet heeft natuurlijk veel kosten, is ook op zoek naar heel veel geld. De politie zelf twijfelt eraan of dit plan er wel doorkomt. Dan denk ik 100 miljoen voor een team van 250 man. Dan heb je natuurlijk opleiding nodig, tijd om het op te zetten. Ze hebben een bureautje en een computer en een laptop nodig. Maar 100 miljoen is misschien wel achterlijk veel geld? Of is dat?
Ja, ik kan dat moeilijk overzien in alle eerlijkheid. Oh, ik kan me goed voorstellen dat er voldoende ambtenaren op het ministerie zijn geweest die hier een goede kostenbatenanalyse hebben gemaakt. Maar dat zal mogelijk in een Kamerbrief nog wel openbaar worden gemaakt.
Goed zo, specificeren dus. Oké.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Voor alle tips hoe je bij Vitens inbreekt. We gaan kijken naar het nieuws van mijn panelleden. Vandaag Daphne Lodder van de JOVD en Pieter Lossie van de VO-raad. En Pieter, jij wil het graag hebben over
kip, het meest veelzijdige stukje feest. Kees, vis, kist, kip.
Ja, heel fijn. De vleestaks, die is van tafel. We hebben het er een tijdje geleden over gehad in BNR Breekt. Was jij toen hierbij toen we een breekijzer erover hadden?
Denk het niet.
Nou, oké, dan niet. Toen was er eigenlijk al niet zo heel veel enthousiasme over bij mijn panelleden. Maar nu is het gewoon helemaal klaar. Dus we kunnen lekker blijven schransen. Goedkope hamburgers.
Nou ja, als die panelleden er toen niet enthousiast over waren, dan was ik er zeker niet bij. Want ik ben er namelijk wel enthousiast over. Het is zo dat er inderdaad een motie Edgar Mulder Kops is ingediend. En dat er best wel heel veel partijen tegen die vleestaks hebben gestemd. Sowieso natuurlijk een beetje de usual suspects. FVD, PVV, ook CDA en ik vind het pijnlijk om te moeten zeggen, ook de VVD. Maar ook bijvoorbeeld Bijeen en SP. En dat zijn partijen die toch bijvoorbeeld de ecologische destructie in zijn grote erkennen, maar daar blijkbaar als het puntje bij paaltje komt niet hun handelingen aan willen verbinden. Heel kort, ik noem even 3 cijfers die maken dat ik denk dat het nu nodig is.
Nummer 1,
dat is een onderzoek dat eind vorige week is uitgekomen in het onderzoeksmagazine Nature. Waaruit blijkt dat als we 20% minder rundvlees gaan eten wereldwijd, dat dat kan zorgen dat we voor de helft minder ontbossen wereldwijd. En met de cijfers die we ook binnenkrijgen over die 1,5 graden... die sneller komt dan we allemaal dachten, lijkt het me een heel goed plan om die ontbossing zo snel mogelijk te stoppen. Nummer 2. Dankjewel. Dat is gezondheid. Het voedingscentrum in Nederland zegt al jaren dat de verhouding aan eiwitten zoals we die nu binnenkrijgen, namelijk 60% uit dierlijke eiwitten en 40% uit plantaardige eiwitten, dat dat eigenlijk andersom zou moeten zijn. Dus ook voor volksgezondheid is dat nu een goed idee.
Nummer 3.
Dankjewel nogmaals. Dat is voedseltoegankelijkheid. Want de oorlog in Oekraïne heeft wel een extra dimensie aan ook het vraagstuk vleesconsumptie toegevoegd. Namelijk dat we natuurlijk schaarste hebben nu met graan, omdat Oekraïne een groot exporteur daarvan is. Maar van al het wel beschikbare graan ter wereld gaat de helft, 50%, naar de vee-industrie. Daardoor komt voedseltoegankelijkheid voor de totale wereldmarkt onder druk te staan. En kan dat op termijn zorgen dat we niet voldoende monden kunnen voeden, maar wel voldoende monden van dieren in de vee-industrie kunnen voeden. Ja. Oftewel, vanwege gezondheidsredenen, vanwege die voedseltoegankelijkheid, vanwege natuurbehoud ontbossing, is het echt ontzettend jammer en maakt het me ook wel enigszins cynisch dat groot palet aan partijen gisteren heeft gekozen voor het niet invoeren van zo'n vleestaks.
Daphne, geen nieuwe belasting, hoera.
Nee, wij zijn ook voor een vleestaks. Ja, en ik snap wel waarom Bijeen en de SP hier tegen zijn. Omdat zij denken dat dan als je vlees wil kopen, dat dat ook betaalbaar moet zijn voor iedereen. Dus dat is hun argumentatie erachter. Ik ben het er overigens gewoon niet mee eens. Want ik vind dat je een eerlijke prijs moet betalen voor vlees. En niet een gesubsidieerde prijs. En dat is iets waar we als JOVD wel voor zijn. En waarvan we ook hopen dat de VVD op termijn er ook voor gaat zijn. Maar goed, dat is nog hard werken. En daar zijn wij ook mee bezig.
Ja, is er
Heel fijn, toch? Dat gewoon jonge partij, nieuwe generatie die.
Als jij niet verwacht, dat je die over de hele kant zou vinden.
Jawel, want ik ken Daphne als een heel integer, autonoom persoon. Die goed kan nadenken over economische vraagstukken. Dit stemt me weer iets minder cynisch.
En dan, hoe zou het kabinet misschien wel lukken om zo'n vleesbelasting erdoor te krijgen? Wat zouden ze moeten tweaken? Heb je daar nog suggesties bij?
Nou, ze zouden moeten werken.
Kan het slimmer, dat het iets eerlijker is ook?
Ja, je zou bijvoorbeeld kunnen werken aan een slachttaks. Dat je zegt, we gaan niet specifiek vleesconsumptie belasten, maar het slachten van dieren. Dat zou een iets doelmatigere maatregel kunnen zijn. Voor mij het belangrijkste vraagstuk is dat de partijen, de staatskooppartijen, gaan werken aan het verhaal om dit te verkopen. En nu wordt het, omdat er weinig visie achter zit, wordt het toch al gauw afgeslagen door de meute vanwege natuurlijk ook koopkrachtplaatjes. Maar als je gewoon duidelijk maakt, er zitten externe realiteiten verbonden aan vleesconsumptie, heel veel maatschappelijke kosten die nu niet gedekt zijn in de consumptieprijs die in de supermarkt wordt aangeboden. En dus voor een aantal doelen waar we allemaal baat bij hebben, natuurbehoud, gezondheid, noem maar op, is het nodig dat we daar andere keuzes in gaan maken voor dat verdienmodel van die boeren. Dat heel veel Nederlanders bereid zijn om ietsje meer te gaan betalen voor een stukje vlees.
Ja, nou, werk aan de winkel voor het kabinet als ze er echt in geloven. Dus. Daphne, dan wil jij het hebben over schokkend nieuws vanochtend via het RIVM. Zij doen regelmatig onderzoek, onder andere onder jongeren, hoe zij de lockdowns, de coronaperiode beleven. En wat blijkt dan? Ruim 1 op de 5 jongeren heeft zelfmoord overwogen tijdens de laatste lockdownperiode. Ook huisartsen zagen in die periode veel meer jongeren die gedachten hadden over zelfdoding of die zelfs een poging daartoe deden. Gruwelijk. En nog steeds onderbelicht, want ja, we zijn uit de coronapandemie, dus iedereen denkt van, nou, we leven weer lekker verder, maar er is toch wel heel veel schade aangericht.
Ja, jongeren hebben echt onwijs veel in moeten leveren de afgelopen coronacrisis. En ik denk ook als we nu kijken naar de plannen van het huidige kabinet, dat eerst natuurlijk met de jeugdzorg, maar überhaupt met de GGZ, dat er echt veel meer geld ook naartoe moet. Om ervoor te zorgen dat de achterstanden die eigenlijk zijn opgelopen kunnen worden ingehaald. Maar ook dat er meer wordt gedaan aan preventie. Dus denk aan mentale gezondheid veel meer onder de aandacht brengen op basisscholen, op middelbare scholen. Ik was laatst op een basisprivéschool. En daar hebben ze onwijs veel aandacht voor dat aspect. En dan denk ik, zonde dat je ouders 25.000 euro per jaar moeten betalen om dat te krijgen. Dat zou ook eigenlijk in het basispakket moeten horen van wat het onderwijs kan aanbieden. En daarnaast, jongeren die zijn echt al onwijs de dupe geweest. Ik bedoel, in datzelfde onderzoek van de NOS publiceerde dat later dat ouderen eigenlijk beter uit de coronacrisis zijn gekomen. En diezelfde jongeren die moeten nu weer inleveren. Ik bedoel, ze mogen ook geen gebruik maken om dan toch over compensatie te spreken. Over die energietoeslag die ieder huishouden krijgt. Behalve studenten, want het is lastig in kaart te brengen welke financiële positie studenten hebben. Nou, kan je vertellen, een slechte. Nu ook de rente op de studieschuld, die gaat omhoog. De hypotheek kunnen ze niet meer krijgen. Ik bedoel, jongeren zijn echt consequente dupe. Ja. Dus ik word er een beetje boos van, dit nieuws ook.
Het RIVM zegt er ook over, het is belangrijk om dit goed in de gaten te blijven houden. Extra alert te zijn op risicogroepen. Ook mentale gezondheidsrisico's bewust mee te nemen in de afwegingen als er eventuele nieuwe maatregelen nodig zijn. Dus Pieter, bezuinigen op alles wat te maken heeft met geestelijke gezondheid en jongeren, dat is niet bepaald een goed idee voor de komende tijd.
Zeker niet. Integendeel, gelukkig zijn de bezuinigingen op de jeugdzorgen in de Eerste Kamer afgeketst. En ik vind wel echt dat we als land gewoon iets fundamenteel fout doen als in een bepaalde tijdsperiode ruim 20% van de jeugd, van de toekomstige volwassenen die main stemmersgroep zijn, consumentengroep, noem maar op, die het land moeten gaan dragen door een aantal crisissen, gewoon zegt met suïcidale klachten te kampen. Ja. Dan moeten we echt ook beter in de toekomst gaan kijken naar hoe we ook die groep beter betrekken bij besluitvorming, dat uiteindelijk we niet zo ver kunnen komen.
Ja. Tot slot van deze uitzending gaan we kijken wat de trending is op de socials. Ook zorgelijk. Hashtag 1015 kinderen staat strak bovenaan. Gaat natuurlijk over de kinderen die uit huis geplaatst zijn door de toeslagenaffaire. Vanmiddag komt het CBS daarover met actuele cijfers. Ook trending van totale andere orde. Elon Musk die heeft beloofd dat hij de Twitter-ban van Donald Trump op gaat heffen. Wanneer de overname van Twitter rond is, zei hij in een interview bij de Financial Times.
I think it was a morally bad decision, to be clear. And foolish in the extreme.
Ja, Musk zei eerder al dat Twitter het platform van vrijheid van meningsuiting moet worden. Dan zou dit een logische stap kunnen zijn. Zojuist meldde trouwens Deutsche Welle dat de EASA en het ECDC, dus de luchtvaartautoriteit in Europa, en het European Center for Disease Control, dat zij binnenkort vanaf 16 mei aanraden om geen mondkapje meer te dragen op luchthavens en in vluchten van en naar Europa. Later daar vandaag meer erover bij BNR, maar dat is dus nieuws wat zojuist binnenkomt. En dan tot slot even de dagelijkse update. Dit was gisteren. S10 met de diepte. Ze was door als laatste plekje. Ging dat door. Is dat nou toeval? Iedereen zat daar spannend. Cornel Maas die had het nat in zijn broek. Want ging ze nou door of ging ze nou niet door? Uiteindelijk kwam ze als tiende. Als S10e. Zat hier ook zo gespannen te kijken. Ik heb hier twee panelleden die wel hebben gekeken, gelukkig.
Nou ja, het gebeurt wel vaker dat Nederland als laatste wordt genoemd qua landen die doorgaan naar de finale. Dus op zich past dat in een lijn van tradities. Mm-hmm. In alle eerlijkheid, ik vind het ontzettend knap wat Stien daar heeft neergezet. Maar ik ben niet een heel groot fan van het liedje. Dus ik had het ook prima gevonden als andere landen door waren gegaan. Dit is misschien niet een hele goede take hier op de Nederlandse radio.
Ik ben het eens. Okay. Ik had het niet gevonden als het niet door was gegaan.
Kijk eens.
Ik vind het er echt fantastisch.
Ja, ik vind het ook een leuk liedje, maar in de grote lijn dacht ik, nee. Heb je gestemd?
Nee.
Nou, dan moet je helemaal niet zeuren. Want
ondanks dat anderen
door.
Dan op S10 stemmen. Maar goed.
Dan mag ik niet stemmen.
Ik kan niet op haar stemmen. Dus dan zit ik gewoon te kijken vanaf de zijlijn. Ja. Maar nee, ze heeft het echt hartstikke goed gedaan. Dus,
morgen weer kijken?
Ja, zeker.
Ja, zaterdag gaan we het ook kijken.
Ja.
Hebben jullie een leven? Want moet je niet iets zinnigs doen in die tijd?
Nee, maar hier maak je tijd voor. Prioriteit.
Is dit echt iets waar je agenda voor leeg houdt, Pieter?
Nou, ik heb met vrienden inderdaad al echt voor komend jaar, dus volgend jaar, gepland dat we deze week vrij houden om dit samen te gaan kijken.
Oh, wauw. Misschien kan je naar Kiev toe, want daar gaat het dan misschien wel plaatsvinden.
Waarschijnlijk niet.
Nee, ik vrees het.
Ik denk in Duitsland misschien als een soort. Oh ja. Dat wordt genoemd nu als inderdaad alternatieve locatie.
Nou, goed. Dank jullie wel. Waar ga je even naar zaterdag kijken? De finale, Daphne?
Ja, dat weet ik nog niet, maar ik zag wel wat uitnodigingen binnenkomen.
Oh, heel goed. Heb jij een viewing party?
Ja, bij mijn vrienden dus.
Ja, ik
je mag komen als je wil.
Ik heb ook overwegen om iets buiten de deur te gaan doen. Maar ik wil het graag goed zien en horen. Dus dan kan je toch beter thuis voor je tv.
Ja, zeker.
Nou, ik ga het maar nog eens bekijken. Dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid. Pieter Lossie, een dag dan langer. Morgen is het donderdag, dan ben ik er weer. Kan je ons volgen via de socials tot die tijd. YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. Zoek maar eventjes op BNR, vind je ons vanzelf. En zometeen is hier Thomas van Zel met Zaken doen. Tot morgen.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.